Goedemorgen. Welkom in de kerk weer. Ben ik een beetje te verstaan? Ja, zo wel. Welkom. Fijn dat jullie er weer zijn. We zitten weer allemaal hopelijk in het ritme. School, werk of et cetera. Nou, ook weer nu weer een nieuwe week. We kunnen weer beginnen in de kerk. Dat is hartstikke mooi. In deze dienst is een bijbelklas voor de kinderen van groep 1 tot en met 6. Na de dienst is er koffie. Nou, als het niet regent, doen we dat gewoon weer op het plein. En in deze dienst gaat door voor emeritus predikant Arie Rijsema. En dat is wel bijzonder. Dat heb ik in de consultorie ook gezegd. De dominee is heel erg betrokken geweest bij zendingswerk in Zuid-Afrika. Nou, het is toch mooi dat hij hier wil voorgaan. Van harte welkom.
Verheft uw harten tot God. We beginnen met het zingen van het votum. En in de naam van de Heere groeten wij u, genade voor u. En vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus onze Heer in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Loof de Koning heel mijn wezen. We luisteren nu naar de 10 woorden van het verbond die God in de tijd aan Mozes gaf en via hem op nieuwtestamentische wijze nog steeds aan ons. Daarna zingen we Psalm 51, het 5e vers. Toen verklaarde de Heere: ik ben de Heere uw God. Ik heb u bevrijd uit Egypte, waar u als slaven hebt gewoond. U mag er geen andere God op nahouden. U mag geen beelden maken. U mag wel afbeeldingen maken van iets aan de hemel daarboven, op aarde hier beneden of in het water daaronder. Maar u mag die niet gebruiken om ervoor neer te knielen of eer aan te bewijzen. Want ik, de Heere uw God, eis u helemaal voor mij alleen op. Als vaders van mij niet willen weten, roep ik hun zoons, kleinzoons en achterkleinzoons nog ter verantwoording wanneer ook die mij ontrouw worden. Maar ik blijf trouw aan al die duizenden nakomelingen als die zich houden naar mijn geboden. U mag de naam van de Heer uw God niet misbruiken. De Heer laat in geen geval ongestraft wie dat wel doet. Denk erom dat u de rustdag een speciale ereplaats geeft. 6 dagen zijn er waarop u al uw werk mag doen, maar de 7e dag is een rustdag, ingesteld ter ere van de Heere uw God. Dan mag u dus niet werken. Uzelf niet, uw kinderen, uw personeel en uw dieren niet. En evenmin de buitenlander die zich bij u gevestigd heeft. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft de Heer de rustdag een speciale ereplaats gegeven. Heb eerbied voor je ouders. Dan zul je lang mogen leven in het gebied dat de Heer je God je gaat geven. U mag geen moord plegen. U mag geen echtbreuk plegen. U mag geen diefstal plegen. Als u tegen iemand als getuige moet optreden, mag u niet liegen. En tenslotte, u mag niet jaloers zijn op wat van een ander is en het niet voor uzelf willen hebben. Uw huis niet, zijn huis niet, zijn vrouw niet, zijn personeel niet en zijn dieren niet, of wat dan ook. Amen. Zullen we samen een zegen vragen? Heer onze God, onze Vader in de hemel. Dank u wel dat wij vanmorgen hier weer door u geroepen worden om samen te komen als uw kinderen. U, onze Schepper, die de hemel en aarde geschapen hebt en die onze Schepper bent en onze Verlosser, doordat u uw Zoon Jezus Christus in deze wereld gestuurd hebt om voor onze zonden te betalen. Wij belijden voor u dat wij vuile zondaren zijn. U kent ons. Wilt u ons onze zonden vergeven? En wilt u ons uw Heilige Geest geven, zodat we de kracht krijgen om als uw kinderen te leven? Breng in ons de vruchten van uw geest voort, zodat de mensen aan ons kunnen zien wie de Heer Jezus is en wie u bent. We leven in een cultuur die doet alsof u niet bestaat of niet belangrijk bent. En dat levensgevoel dat zijpelt zomaar bij ons binnen. Dank u dat u ons steeds weer naar u toe trekt en met ons spreken wilt. Open ons hart voor uw woord. En wees met allen die uw evangelie verkondigen over de hele aarde. Dank u dat we mogen horen dat uw koninkrijk groeit in deze wereld. Dat er steeds meer mensen komen die de Heer Jezus aanvaarden als hun verlosser. Hier in Nederland niet zo erg. Wilt u ook hier een opleving en een terugkeer geven? Een terugkeer naar uw woord. Heer, wees met ons vanmorgen. Wees met de klassen voor de kinderen, de Bijbelklassen. Geef hen die daar leiding geven goed inzicht en hart voor u en voor de jeugd. En wilt u de harten van de jonge mensen openmaken voor u. En ons allemaal leren om de Heer Jezus te volgen. Wees met ons, Heer. Zegen ons vanmorgen. En vragen het om Jezus wil. Amen. De kinderen van groep 1 tot 6 mogen naar de Bijbelklas. En daarna zingen we het nieuwe liedboek 513. God heeft het eerste woord. De tekst voor vanmorgen vindt u in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5, vers 13 tot 21. Er is een eentje uitgevallen. Vers 13 tot 21. 1 Johannes 5. Wilt u de tekst voorlezen? Ja, dat mag hoor.
En Johannes 5, vers 13. Dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil. En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben. Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan, die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of haar bidden en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet. Alle kwaad is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood. We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De zoon die uit God geboren werd beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, Hij is het eeuwig leven. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.
Tot zover de schriftlezing. Broeders en zusters, jongens en meiden, gasten. Kent u dat verhaal van die blinde Indiërs die een olifant ontmoeten? De een voelt zijn massieve maag en zegt: een olifant is een muur. De volgende voelt zijn slurf en zegt: het lijkt op een slang. De derde voelt zijn slagtand en zegt: het is een speer. Een ander vat zijn staart en beweert: het is een touw. Een vierde slaat zijn armen om een poot en zegt: het is een boom. Het verhaal is een oude legende en wordt dikwijls gebruikt om te beweren dat we eigenlijk de waarheid niet kunnen kennen. Vooral niet in religieuze zaken. Iedereen heeft een ander verhaal, maar een alomvattend verhaal is onmogelijk. De zendeling Leslie Newbegin, die jarenlang in India werkte, maakt duidelijk dat de legende zo verkeerd gebruikt wordt. De koning die het verhaal laat vertellen, ziet de olifant. Als hij ook blind was, kon het verhaal niet verteld worden. De verteller doet alsof je tolerant moet zijn, maar hij zelf claimt de waarheid in pacht te hebben. Tolerantie is tegenwoordig de belangrijkste waarde in de samenleving. Iemand die claimt dat hij zekerheid heeft ten aanzien van de dingen van God en de Bijbel, wordt belachelijk gemaakt. We weten vandaag allemaal hoeveel verschillende religies er zijn, die allemaal tegenstrijdige ideeën van God hebben. Niemand mag met zekerheid zeggen dat hij de waarheid kent. Zo iemand wordt vergeleken met een van de blinden uit het verhaal van de olifant. Die zou beweren dat zijn standpunt het enige mogelijke is. Het enige dat je kennelijk met zekerheid mag beweren is dat er geen zekerheid is. Het probleem met deze stelling is dat als het absoluut waar is, dan is het absoluut vals. Als de apostel Petrus vandaag de preek zou houden die in Handelingen 4 staat over Jezus als de enige verlosser, zouden de meeste mensen hem arrogant noemen. Zoals verschillende rivieren allemaal naar dezelfde oceaan stromen, zo hebben verschillende culturen verschillende wegen naar God, zegt men. Onze medegelovigen, die het Nieuwe Testament schreven, geleid door de Heilige Geest, dachten er anders over. In het laatste stukje van zijn brief, dat door onze zuster gelezen werd, zegt Johannes 7 keer, wij weten. Bij hem geen twijfels. Wie was Johannes? Tegen de tijd dat hij deze brief schreef, was hij op hoge leeftijd. Had Jezus zelf meegemaakt. Hij was door hem persoonlijk uitgekozen als leerling, toen hij nog jong was, samen met zijn broer Jacobus. Compagnons in het vissenbedrijf van vader Zebedeus. In zijn evangelie praat hij over zichzelf als de discipel van wie Jezus hield. Jezus had een grote ommekeer gebracht in zijn leven. Johannes had de vissersboot achter zich gelaten en was leerling van Jezus geworden. Hij trok 3 jaar met Jezus op. Hij hoorde hem preken en onderwijs geven. Hij zag zijn wonderen, ervoer zijn liefde, zag hem sterven aan het kruis en weer opstaan uit de dood. Hij zag het met eigen ogen dat de Heer weer levend was. Johannes was erbij toen Jezus wegging naar de hemel voor de ogen van zijn leerlingen. Hij had de geest ontvangen. Voor hem en zijn collega's was er geen twijfel mogelijk. Jezus is de Messias. En hij, Johannes, had een relatie met hem. Lange tijd was Johannes in Jeruzalem een van de steunpilaren van de christelijke kerk, van de christelijke gemeente, Galaten 2. Voor de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 was hij naar Efeze verhuisd. De gemeente daar was door Paulus gesticht en Timotheus was de lange tijd pastor. In de laatste tijd van zijn leven was Johannes daar de geestelijke leider. Efeze was het culturele en zakelijke centrum van het westen van wat nu Turkije heet. Een enorm rijke stad, moreel volledig losgeslagen. De grote tempel van Diana stond er. De apostel Paulus schreef een brief aan de gemeente van Efeze. Hij uit zijn dank voor hun geloof en hun liefde. De levensstijl van de eerste christenen daar was radicaal anders dan die van het heidendom. In hun omgang met elkaar, hun houding tegenover geld en seks. Maar in de tweede generatie was er iets veranderd. Johannes schreef 30 jaar na Paulus een brief van Christus door aan de gemeente. Die staat in Openbaring 2. Daarin worden de gelovigen gewaarschuwd dat ze hun eerste liefde hebben verlaten. En in diezelfde tijd werd de eerste Johannesbrief geschreven. Er waren mensen in de gemeente die hun opvattingen hadden aangepast aan de heersende cultuur. Zoals vandaag veel christenen doen. Ze aanvaarden God niet als schepper, Jezus niet als de Zoon van God. Ze beweerden ook dat hij niet echt mens was geworden. En het grote probleem van de mensheid was volgens hen niet de opstand tegen God. De zonde, om het maar met een oud Bijbels woord te noemen, heeft tegenwoordig vaak een hele andere betekenis, maar in de Bijbel is het duidelijk. Maar volgens die mensen was het grote probleem van de mensen het gevangen zijn in een lichaam. Het mens zijn van vlees en bloed. Daarvan moest je verlost worden door superieure kennis te verwerven. Gnosis in het Grieks. Zonde was voor de gnostieken dus niet langer het probleem. Jezus was ook niet eigenlijk een als mens voor onze zonden gestorven aan het kruis. Ten diepste moeten wij volgens hen door zelfverwerkelijking tot ontplooiing komen en ons goddelijk potentiaal bereiken. Het Oosterse denken dat vandaag de westerse cultuur hier in Europa en in Amerika beïnvloedt, die komt uit de gnostische koker. En het zijn leugens. Opgedist als ware kennis. Ook deze mensen zeiden: wij weten. Heel arrogant. Maar zoals het altijd is met leugenleer, het gaat gepaard met volledige afbraak van de moraal. Zonde in de oude zin van het woord bestaat niet meer. Als je de Amerikanen vraagt hoe gaat het, dan zeggen ze: I'm good. En wat goed voelt, is goed, volgens de mensen. Het gaat af op hun gevoel. Je kunt het niet te gek maken. Op grond van de speciale relatie die Johannes had met de Heer Jezus en als laatste overlevende apostel, bindt hij zijn lezers op het hart om vast te houden aan de geopenbaarde waarheid. Jezus is de Zoon van God. Ik hoorde een paar maanden geleden een gewezen moslima die bekeerd was door het christelijk geloof en in Londen woont nu, zeggen: zij bezoekt alle moskeeën in Londen. Haar naam is Tas. Atuna Tash. Ja, mijn vrouw herinnert het zich. Atuna Tash. En zij gaat de moskee binnen. Vraagt om met de imam te spreken. En zegt: vindt u het goed om de moskee toe te spreken? Ik ben een christen. Soms zegt hij nee, soms zegt hij ja. En dan zegt ze: beste mensen, ik was een moslima, maar ik ben nu een christin. En ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. En God zelf. En de Bijbel is het woord van God. Hebben jullie bezwaren? Nou, dan komen dikwijls de bezwaren los. En zij nodigt de mensen uit om Bijbelstudie met haar te doen. En ze legt uit wat ze gelooft. In de afgelopen 5 jaar zijn er duizenden moslims bij haar op Bijbelstudie geweest en de meesten hebben zich bekeerd. Jezus is de Zoon van God, zegt Johannes. Mens geworden om voor onze zonden te sterven. God neemt onze zonden serieus. Hij heeft er iets aan gedaan. We kunnen nu leven in relatie met hem en een nieuw leven leiden. Wie in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven. Zeker weten. Aan het slot van zijn brief recapuleert Johannes dan nog eens even wat het belangrijkste is. Hij schrijft, opdat we mogen weten dat wie in de Zoon van God gelooft eeuwig leven heeft. Je hoeft er niet op te wachten. Het begint op het moment dat je je aan Jezus toevertrouwt. Jezus heeft dat zelf al gezegd, vlak voordat hij naar het kruis ging, Johannes 17. Je hoeft er ook niet voor te zwoegen. Het wordt je gegeven. En je hoeft je niet af te vragen of het wel echt zo is. God geeft het je. Hij heeft dat beloofd. Het is gegarandeerd waar. Het is niet afhankelijk van ons gevoel. Alleen van Gods belofte. Je kunt hem vertrouwen. Hij doet wat hij zegt. Sommige mensen hebben moeite met dat vertrouwen. Dat hoort bij het weten. Dat kan liggen aan psychische problemen die te maken hebben met hun verleden. Het kan ook komen omdat ze twijfelen aan de goedheid van God. De hele Bijbel getuigt echter van het feit dat God goed is. Hij is niet wreed of onbetrouwbaar. Bij Allah kun je nooit zeker zijn. Maar de God van de Bijbel houdt van ons. Volmaakt bewijs is geleverd op Golgotha. Hij gaf zijn enige zoon voor ons, om voor ons te sterven. En dan vers 14 tot 17. Wij zijn kinderen van onze Vader in de hemel. We mogen dus vrijmoedig met hem spreken. Hij houdt van ons, dus luistert hij naar ons. Johannes herinnert zich, in Johannes 14 schrijft hij dat ook, dat Jezus zelf heeft gezegd dat als we iets vragen in zijn naam, hij het zal doen. We mogen alles vragen. Als het naar Gods wil is, zal hij het doen. En hoe weten we dat iets naar Gods wil is? Nou, dat vinden we uit in levend contact met de Heer. Door te luisteren naar zijn woord. En hem te gehoorzamen. In Spreuken 28 staat die mooie spreuk. Als wij onze oren toestoppen voor wat God zegt, doet hij zijn oren dicht voor ons. Wat Johannes zegt betekent natuurlijk niet dat we nooit mogen vragen om dingen die wij graag zouden willen, maar die ons niet absoluut beloofd zijn. Paulus zegt nadrukkelijk, maak je wensen bekend bij God. Wie weet verandert hij zijn plan. Zoals bij Hiskia, die op sterven lag en er nog 15 jaar bij kreeg. Jesaja 39. Maar hij kan natuurlijk ook zeggen, deze keer niet mijn kind. Dat is ook een antwoord. Hij is de Vader, die het beste weet. Johannes raadt ons ook aan om voor elkaar te bidden. Bidden is het mooiste dat je kunt doen voor iemand. Als je het verkeerd met hem of haar ziet gaan. Of ook als je zelf moeite hebt met het liefhebben. Soms kun je maar moeilijk voor iemand bidden en dan zit er iets fout bij jou. En ik zal maar gauw beginnen om voor zo iemand te bidden. Dan kan het niet alleen goed komen met hem of haar, maar ook met jezelf. Johannes voegt er ook nog aan toe dat er ook zonden zijn die tot de eeuwige dood voeren. Hij had het waarschijnlijk over mensen die Gods zoon glashard loochenen en haten. Zoals ook de brief aan de Hebreeën daarover spreekt, Hebreeën 4. In dat geval geldt zijn aansporing tot bidden niet. Hij verbiedt het niet, maar herinnert ons eraan dat God niet elke voorbede kan verhoren. De Heer Jezus had ook al gesproken over lastering van de geest, Matthäus 12. Overigens, laat je niet verleiden om bang te zijn dat er bij God geen vergeving zou zijn. Juist het feit dat je vreselijk berouw hebt, bewijst dat je niet de zonde tegen de Heilige Geest hebt begaan. En dan vers 18. De leugenprofeten namen zonde niet serieus. Iemand die echt gelooft in Jezus, doet dat wel. Wij weten, zegt Johannes, dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Wat zegt hij nou? Nou, hij propageert hier niet een of andere superspiritualiteit, alsof christenen volmaakt zijn. Als iemand dat beweert, en ik heb dat soms meegemaakt, dan zeg ik altijd, ik zal eens bij je buurman vragen. Maar een van de broeders die dat zei, vroeg ik bij de buurman. En die buurman die zei, ja, ik kan dat nou wel zeggen. Maar zijn geiten die komen altijd mijn mielies opvreten. En hij doet er niks aan, dus dat kan niet waar zijn. Maar het is natuurlijk wel zo, dat als je christen bent geworden, niet alles bij het oude is gebleven. Er verandert iets. Niet omdat je zelf plotseling een beter mens bent, maar omdat je een nieuwe eigenaar hebt. Je bent nu van hem, die zoals Johannes zegt, uit God geboren werd. Dat is Jezus. Hij is de goede herder. Dat heeft hij zelf gezegd. Hij bewaart zijn schapen. Niemand kan ze uit zijn hand roven. Johannes 10. De duivel zelf niet. Hij heeft geen vat meer op ons. Als we niet zeker wisten dat Jezus ons bewaart, zouden we voortdurend in angst moeten leven. Dat de duivel het ooit eens zal winnen, maar heeft geen schijn van kans. En dan in vers 19 zegt hij, wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Nou, dat klinkt nogal arrogant, niet? Nou, zo bedoelt hij het niet. Hij heeft ook gezegd, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het begint bij God. Maar dan is het wel zo dat er een scheidslijn ligt tussen ons en de zondige wereld. We zijn enorm dankbaar dat we verloste mensen zijn. Dat wil overigens niet zeggen en dat wij niks te maken hebben met de ongelovigen om ons heen. Als christenen te veel tijd steken in bijbelstudies en gebedssamenkomsten en zo, dan vraag ik ze altijd, hoeveel tijd ze investeren in vriendschappen met ongelovigen. Ik bedoel niet een jongen met een meisje, maar mensen die tussen de ongelovigen wonen, zoals wij allemaal. Wij zijn geroepen om zoutend zout te zijn. En lichtgevend licht. En een lamp werkt niet als je hem onder een emmer zet. En zout werkt niet, dat weet je allemaal, als het in de zoutpot blijft. Nu het laatste wij weten. Vers 20. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en dat we hem mogen kennen en we zijn in hem. Wij mogen een relatie met God hebben die echt is, omdat deze dingen waar zijn en God waar is. Wat de leugenprofeten beweerden was een verzinsel in navolging van de heersende opinies van hun dagen. Zij hebben geen echte verhouding met God en dat is te zien in hun leven. Ze volgen hun eigen begeerten. En dienen de afgoden die op dat moment populair zijn. Wij hebben gemeenschap met God de Vader en de Zoon. En dat is pas leven. Aan die relatie zal in eeuwigheid geen eind komen. Zeker weten. Nee, niet een goedkoop triomfantalisme. En ook niet dat we alles weten. Toch weten we genoeg. Het lijkt nu alsof de laatste zin, vers 21, de laatste zin van de brief, uit de lucht komt vallen. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden, zegt Johannes. Nou, dat komt niet uit de lucht vallen. Wie God kent in zijn eigen hart, die weet dat zijn hart een fabriek van afgoden is. En heidendom is ongelimiteerd achter afgoden aanrennen. De hele cultuur doet dat. Christenen weten dat je moet vechten. Zoals de catechisme zo mooi zegt, met de duivel, de wereld en je eigen zondige natuur. De cultuur om ons heen wil ons doen geloven dat afgoden gediend moeten worden. Geld en seks en je eigen zelfontwikkeling en je carrière enzovoorts. Wat ook maar God uit het centrum van je leven kan wegduwen, is een gevaar voor je relatie met hem. Alleen als wij vast overtuigd zijn van wie Christus is, zullen we de moed krijgen om te leven als zijn kinderen door de geest. In mijn tuin in Lienden wonen een heel aantal wilde konijnen. Ze voelen zich behoorlijk op hun gemak, maar zodra ik de deur uitkom, gaan ze er vandoor. Ik krijg de indruk dat veel christenen een konijnensyndroom hebben. Zodra er een ongelovige op het toneel verschijnt, kruipen ze in hun schulp. Onder de Zulu's in Afrika, waar ik gewerkt heb en nog werk, 2 weken geleden preekte ik nog in Zulu. Daar was een jonge man, Meile, die in de burgeroorlog bedreigd werd met de dood. En later ook met 2 van zijn vrienden vermoord is. Tegenover zijn tegenstanders verklaarde hij: als jullie mij doden, weet ik waar ik heen ga. Weten jullie dat? Veel van de jongens zijn later tot geloof gekomen. Polycarpus, de leerling van Johannes in Efeze, had een dergelijk getuigenis toen hij op de brandstapel stond. Dacht u dat zij zo konden getuigen als ze niet zeker waren geweest van hun geloof? Trouwens, de meeste apostelen hebben hun leven overgehad voor het getuigenis dat Jezus de verlosser is voor alle mensen. Ze waren vast overtuigd en daarom leefden ze er ook naar. Is de morele malaise onder ons misschien een teken dat we het niet zo vast geloven? Jezus waarschuwt ons in die brief uit Openbaringen 2, dat hij de lampenstandaard kan wegnemen, de kandelaar. En dat heeft hij ook gedaan in Efeze. Kijk maar naar het Turkije van vandaag. 80 miljoen mensen, maar een paar duizend christenen. En in sommige gebieden waren er 1000 kerken. Kom op, mensen. Laat je niet in de war brengen. De Zoon van God is gekomen en heeft ons inzicht gegeven. Zeker weten. Amen. Wij zingen liedboek 871, Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om. Zullen we danken? Heer, dank u wel voor uw evangelie. Dank u voor die oude apostel die ons nog eens even op het hart bond, dat wij niet hoeven te twijfelen, maar vast mogen weten dat als wij in Jezus Christus geloven, wij het eeuwige leven hebben. En dat u onze verlosser bent, Jezus, en u, Vader in de hemel, ons aanneemt als uw kinderen. Dat we mogen weten dat u naar onze gebeden luistert en ons bewaart voor de boze. Leer ons om dicht bij u te leven en om getuigen van u te zijn in deze wereld die vol twijfel is over u en dikwijls u de rug heeft toegekeerd. Geef ons een vast geloof en help ons om de strijd aan te binden met ons oude hart en met de duivel. Heer, we danken u dat we mogen weten dat u ons uw Heilige Geest wilt geven en door hem wilt laten leiden, zodat wij vrolijke kinderen van u mogen zijn in deze wereld, die de moed hebben om onze nek uit te steken en te getuigen van onze Heer Jezus. Help ons daarbij, Heer, en geef dat andere mensen getrokken mogen worden tot uw evangelie. Geef dat wij de mensen niet in de weg staan. Heer, wees met allen die uw evangelie verkondigen over de hele aarde. Vooral in gebieden waar het moeilijk is, waar het gevaarlijk is. Wees met uw kinderen die wonen in landen waar oorlog is of vervolging. We bidden voor hen, Heer. Wees met hen. En we danken u dat we mogen weten dat zelfs in die gebieden, in de moslimlanden in het Midden-Oosten en ook in Afrika, dat er velen tot geloof komen. Wees met hen. Bewaar hen. En geef dat de kandelaar daar niet weggenomen wordt, maar dat uw koninkrijk mag komen. En geef dat ook weer in landen als Turkije, die allang u de rug hebben toegekeerd. Geef ook een opleving hier in West-Europa. Bewaar ons dicht bij uw woord. Geef ons een vaste overtuiging dat uw woord waar is. En dat het een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad is om te leven in deze donkere wereld en de weg te vinden naar u en met u. Wees bij ons, Heer. Sterk ons. Wees ook met de kleine zendingskerken in KwaZulu in Afrika. En wilt u ook daar de broeders en zusters bewaren bij het geloof en onderscheiding van geesten geven. En moed, te midden van veel wanhoop over regeringen die corrupt zijn en het leven dat zwaar is. Wees met hen en zegen ons allemaal. Wees met hen die hier niet kunnen zijn vandaag, als ze ziek zijn. Sla uw arm om hen heen en doe hen uw liefde voelen. Wij bidden voor het werk dat weer begint in de vrijgemaakte kerk hier. Nu het startzondag is vandaag. En wilt u ook alle plannen daar zegenen. En wees ook met de Nederlandse gereformeerde kerk. Zegen ons, Heer, hier in Voorthuizen en daarbuiten. Zegen ons als uw gemeente. Doe ons een star op een berg en een licht op een kandelaar zijn. En vergeef ons als we er niks van gemaakt hebben. Dank u dat we mogen weten dat de vergeving bij u is. Wij bidden in Jezus' naam. Amen. U mag uw gaven geven. Daarna zingen we onze slotzang. Hemelhoog 617a.
Kom maar binnen hoor. Kom maar. Of ben je de rest aan het wachten? Nou, prima. De kinderen komen ondertussen binnen, maar namens de kerkraad heb ik nog een paar mededelingen voor jullie. De dominee heeft het al gezegd, maar vanuit de GKV is het vandaag de startzondag. En daarom is er vanmiddag om 16:00 een dienst voor de GKV in het Hoefslag. Jullie zijn allemaal uitgenodigd. En niet in de Burg, dat is wel even goed om te weten. Volgende week, op de 14e en de 15e, is het startweekend van de NGK. En meer informatie daarover staat in het kerkblad en op de website. Voor ons, Kerk aan het Plein, is de startzondag gepland volgende week 15 september. In de dienst staan we stil bij het jaarthema, Lichaam van Christus. Na de dienst en de koffie gaan we gezamenlijk naar Zeumeren. En gaan we daar lekker eten, lekker zitten, ontspannen, samen zijn. Meer informatie daarover kunt u vinden in de nieuwsbrief. De collecte die we gedaan hebben, dat is wel goed om in ieder geval te weten waarvoor je gegeven hebt, is voor de eredienst. En de bloemen die gaan met de hartelijke felicitaties naar Remco van de Lage Maat en zijn Anita voor de geboorte van hun zoon Rico. Tot zover de mededelingen. Ga maar lekker zitten hoor.
Is dat Jozua?
Oké. Nee, ik heet Stef.
Oh, oké. Okay.
Ik heet Stef. Is goed, hè? Jij heet Stef, ja.
Oké.
Okay.
Dankjewel. Dan zingen we nu ons slotlied. De zon komt op, maak de morgen wakker. Ga er maar bij staan.
Oh.
Naar de zegen zingen we het zegenlied, vervuld van uw zegen. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en ga in vrede naar huis. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.